Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee M. Hogenbierik uit Gorkum. Ook vanmiddag is Gerard Putters de organist. Dan broeders en zusters kom ik tot de orde van de middendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 160. Uit het liedboek Gezang 160 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 75. De verzen 6 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 75, de verzen 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de eerste schriftlezing uit het liedboek Gezang 38. De verzen 3 en 5. Uit het liedboek Gezang 38, de verzen 3 en 5 zingen we na de eerste schriftlezing. Na de tweede schriftlezing, Psalm 45, de verzen 7 en 8. Psalm 45, de verzen 7 en 8 zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging uit het liedboek Gezang 74, daarvan de verzen 1, 4 en 5. Uit het liedboek Gezang 74, de verzen 1, 4 en 5 zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we uit Psalm 68, voor de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68 vers 11. In de nieuwe berijming. Voor de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 68 vers 11 in de nieuwe berijming. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 12 in de nieuwe berijming. Vers 12 in de nieuwe berijming zingen we na de geloofsbelijdenis. Psalm 68 vers 11 in de nieuwe berijming voor de geloofsbelijdenis. Psalm 68 vers 12 in de nieuwe berijming na de geloofsbelijdenis. Er zijn twee schriftlezingen uit het Oude Testament. Hosea. Hosea hoofdstuk 2. De verzen 13 tot en met 22. Hosea hoofdstuk 2, de verzen 13 tot en met 22. Uit het Nieuwe Testament, Johannes, Johannes hoofdstuk 2. De verzen 1 tot en met 12. Johannes hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 12. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger deze middag is dominee Hogenberg uit Gorkum. Als voorzang willen we zingen gezang 160, de versen 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ons samen zijn is in de naam van de eeuwige, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In zijn naam mag ik jou groeten. Genade zijn de vrede die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Koster kwam net naar mij toe en toen dacht ik heb de microfoon niet aan. Ik viel mezelf mee, want ik had de microfoon wel aan. Alleen er mist iemand, ofwel twee eigenlijk, in de oppas. Nou, niet gelijk allemaal rennen. Als er één iemand van niet geringe jongere leeftijd zich zou willen voegen om de kinderoppas te ondersteunen, dan graag. Zij ontvlucht de dominee. Deze dienst, ik denk dat het weer een half jaar geleden is dat ik in uw midden was. Toen hebben we het gehad over Johannes. En het Johannes-evangelie als het evangelie van de tekenen. Daar heb ik ook een opmerking gemaakt over de bruiloft te Kana. Die heeft wat voor wat verwarring gezorgd. En daarom leek me goed om terug te grijpen op die eerste preek en deze tweede preek. Daarom volgend ook nu te houden, de bruiloft te Kana, het allesbepalend begin. Daar hebben we van gezongen en willen ook nu van zingen, ook in het antwoord op Gods goed. De woorden van Psalm 75, versen 6 en 7. Gisteren liggen deze middag opengeslagen bij het Oude Testament de profetie van Hosea, Hosea 2. Bij het Nieuwe Testament de Evangelie en beschrijven Johannes, Johannes 2. Voordat we aan het buigen over de schriften, buigen wij voor God. Heer onze God, het is aan ons mensen gegeven dat we de vreugde zoeken. En om ons heen zien we ook dat elk mens uiteindelijk de vreugde ook zoekt. Wat niet wil zeggen dat hij die vindt. Soms gaan mensen ook ten onder in goedkope lol, die geen vreugde biedt, in tegendeel. We hebben net gezongen dat u ons wijn te drinken geeft. En dat we die wijn niet zomaar willen drinken, maar dat u ons dwingt om die te drinken. Dat is vreemd. Wijn heeft iets ook in de schrift en ook in het leven, iets van losheid, van vreugde, van onbezorgdheid. U dwingt ons die te drinken. Maar we hebben ook niet zomaar gezongen dat we wijn drinken, maar we hebben gezongen dat u ons dwingt als zondaar die te drinken. Als we dan vanmiddag ook uw schriften openen, bij het feest, bij die bruiloft van twee mensen, waar de wijn op is, waar het leven verwaterd lijkt en leeg, dan is het iets dat u ons wijn te drinken geeft. Heer, we willen daar vanavond en vanmiddag over, aan de hand van uw schrift, over nadenken. Geef dat wij met al onze gedachten, soms van lang uit, dat van jongs af gevormd, dat we ons openstellen voor de woorden die gij spreekt, die gij geschreven hebt laten schrijven, en die wij mogen overdenken. Omdat we daarin iets van wat we net gezongen hebben, dat u ons wijn te drinken geeft, die we eigenlijk niet willen drinken, dat u ons die wijn doet drinken, en dat we die wijn dan ook daadwerkelijk drinken. Geef dat zo in ons lied, in de lezen van uw woorden, in de overdenking daarvan, wij onszelf ontmoeten in de ontmoeting met u. Ten diepste. Dat bidden we heel persoonlijk, voor onszelf. Dat bidden we voor elkaar. Dat bidden we voor allen die bij uw gemeente horen, waar ook ter wereld, met welke naam ook genoemd. Maar altijd die met die van uw Zoon, Jezus, die de Christus is. Amen. We lezen met elkaar de profetie van Hosea, Hosea 2, vanaf vers 13 tot en met 22. En beantwoord die met het Bijbellied, gezang 38, de versen 3 en 5. Even als inleiding op de lezing, voor die aan u inzicht voorbij gaat. Een profeet spreekt niet alleen woorden, maar maakt woorden soms ook zichtbaar. Wat Hosea zichtbaar moet maken, is de ontrouw van het volk Israël in de relatie met de Heere God. Dat is altijd in de relatie als tussen man en vrouw in een huwelijk. En dan moet Hosea een hoer trouwen. Als teken van hoe Israël omgaat met haar Heer, met de Heere God. En dan lezen we in dit gedeelte wat we lezen, hoe de God van Israël dan dat huwelijk tussen Hosea en de hoer aangaat. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar al daar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur van de hoop. Dan zal zij daar zingen als in die dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. En het zal te dien dagen geschieden, luidt het woord van de Heere, dat gij mij noemen zult, mijn man, en niet meer mijn Baal. Ja, ik zal de namen van de Baals verwijderen uit haar mond, hun naam zal niet meer genoemd worden. Te dien dagen zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte van het veld, het gedierte van de hemel en het kruipend gedierte van de aarde. Dan zal ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken en hen veilig doen wonen. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de Heere kennen. Het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal luid het woord van de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. En die zullen Jezreel verhoren. Dan zal ik haar voor mij zaaien in het land en mij ontfermen over Lo-Ruhama. Dat betekent over wie ik mij niet ontferm. En tot Lo-Ami, dat betekent niet mijn volk. En zeggen, gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Hosea 2 vindt ze de vervulling in Johannes 2. En die lezing beamen we met het zingen van de woorden van Psalm 45, de versen 7 en 8 uit de Oude Berijming. Johannes 2 vanaf vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot hen die bedienden, wat hij u ook zegt, doet dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen, vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En hij zei tot hen, schep nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, die wisten het, riep de leider van het feest de bruidegom en hij zei tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna daalde hij af naar Capernaum. Hij, zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen. En zij bleven daar niet vele dagen. Tot zover de lezingen uit de schriften, zalig zij dit als Maria bewaren en overwegen in hun hart.
Thank you.
Gemeente tekst als uitgangspunt voor verkondiging, Johannes 2, het 11e vers, deze woorden. Dit heeft Jezus gedaan als het begin van zijn tekenen te Kana in Galilea. En in zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En dat onder het thema het allesbepalend begin. Zing als ons amen op de verkondiging de woorden van de gezang 74, de versen 1, 4 en 5. Zus en broeders, jongelui, geliefde onze Heer Jezus Christus, het allesbepalend begin. Dat woordje allesbepalend, dat gebruik je niet zomaar. Allesbepalend, dat heeft iets van, als dat fout gaat, dan gaat alles fout en komt het nooit meer goed. Zo bepalend is het. Het is eigenlijk een kwestie bijna van leven of dood. Maar dit ook iets van dat het de teneur zet, de toon aangeeft. Alles wat nu volgt, vindt hier zijn aanleiding in. Wat we nu zeggen, wat nu gebeurt. Meer nog, ontvangt van hieruit zijn inhoud, zijn betekenis. Het was dus weer bijna een half jaar geleden dat ik hier was. En toen ik ook hier die preek hield. In Veenel heb ik hem ook gehouden. Hè? Hier de preek hield over het begin. Hoe je Johannes, het evangelie van Johannes moet lezen. En dat evangelie van Johannes ook wel genoemd wordt het evangelie van de tekenen. Dat Jezus in het evangelie van Johannes tekenen doet, die geen wonderen zijn, maar dat je door het wonder moet doorheen kijken, wat betekent het nou eigenlijk? Dat je dus niet bij het wonder moet blijven staan, maar dat je door het wonder heen moet kijken naar het teken. En hier lezen we in Johannes 2, dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen. Als er staat het begin van zijn tekenen, is dat niet alleen maar en zomaar het eerste teken. Dan kun je af gaan tellen. Het is ook het eerste teken. Maar het is vooral, en zo zou je het ook kunnen vertalen, het is het principe van alle tekenen die volgen. Het is het beginsel, de oorsprong. Dit is fundamenteel wat hier gebeurt. Het archetype waar alles op te herleiden is, de grondvorm. Dit is het teken waaruit alle andere tekenen die volgen voortkomen en te herkennen zijn en te herleiden. En daarom dus een allesbepalend teken. En dus ook een wezenlijk, een uitermate wezenlijk teken. Ga je aan dit teken voorbij, bij het lezen van het Johannesevangelie, dan ga je in de fout. Dan ga je in de fout met het lezen van het evangelie. En dan ga je ook in de fout met je geloof. Dan besef je, om het met Johannes te zeggen, dan weet je, besef je niet wie Jezus is en waartoe hij gekomen is. Alle reden dus om dit teken niet maar even aan de kant te schuiven, maar juist zorgvuldig en nauwgezet aandacht te geven. Het begint al meteen bij die eerste woorden. En op de derde dag. Ik heb een half jaar geleden ook al gezegd dat als er één boek uit de schrift literair is, dat het dan het Johannesevangelie is. Dat er geen woord ondoordacht gebruikt wordt. En daarom begint dat met die eerste woorden. En op de derde dag. Dat is in de Bijbel, dat is voor Johannes altijd het Oude Testament, is het altijd de omschrijving van een beslissende dag. Denk alleen maar aan wat, zoals wij vooral het ten derde dagen kennen, aan de opstandingsdag. Dat is voor ons ook in het geloof de beslissende slag en dag. Maar de derde dag is ook de dag van het offer van waarop Abraham Isaac moet offeren. De derde dag is ook de dag waarop God het verbond sloot met zijn volk Israël. De derde dag, om het zomaar even te noemen, is ook de dag waarop Jozua begon aan de overtocht van de Jordaan en zo Israël in het beloofde land leidde. Als het dus staat op de derde dag, dan moet je al je oren gespitst staan. En hier is het ook meer. Tot dusver, als je dat zo rustig na zou lezen, dat mag je gerust vanavond doen. Tot dusver heeft Johannes het na de eerste dag van Johannes 1, daar spreekt hij over de eerste dag, heeft hij tot drie keer toegesproken over de volgende dag. In Johannes 1 vers 29, in vers 35 en vers 44. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je nu uit, hier in Johannes 2, op de zevende dag. Gewoon een kwestie van tellen. Geen goedkope exegese, voor zover het op de kerk aan te sprake komt. Gewoon een kwestie van nuchter tellen. Dit is de zevende dag. De dag waarop God rustte van al het werk dat hij gedaan had. En waarop hij zelf sprak, het is goed, zeer goed. En zoals we gelezen hebben of lezen in Johannes 1... gaat het in Johannes 1 niet maar over schepping, maar gaat het over de herschepping. Over de wedergeboorte, zoals Johannes dat ook noemt in het slot van vers 13. Er was op die derde dag, waarop God herschiep, was er een bruiloft. Het feit alleen dat er twee keer toe Johannes zegt dat er een bruiloft was, wil zeggen dat het niet maar even was in het voorbijgaan. Het gaat dus wezenlijk om die bruiloft. Er worden geen namen genoemd. En dus moet het Jezus en Johannes om iets anders te doen zijn. Niet maar om die vrienden, wie ze ook mogen zijn, en hoe wezenlijk ze ook voor hem kunnen zijn. Het gaat om iets anders. Om wat deze bruiloft, een bruiloft, betekent. En daarmee komen we terug op dat dit is het begin van alle tekenen. De bruiloft is alleen al een teken in Israël en in het geloof. Ook een teken, gun me dat even, jongelui, maar niet alleen jongelui, want het begint altijd bij de ouders. Ook al een teken waarom wij ook in de gemeente van Jezus Christus een relatie niet zomaar aangaan, laat staan dat het een probeersel is, maar als je een relatie aangaat als van het huwelijk, doe je dat tot de dood scheidt voor eeuwig en in liefde. Ongehuwd samenwonen doe je altijd gehuwd in de schrift. Want die bruiloft alleen is al een teken. Waarvan? Door heel de schrift heen is een bruiloft tussen man en vrouw het teken van het verbond tussen God en zijn volk Israël. Die band met God is er één als in een huwelijk. Wat lang niet altijd wil zeggen dat het koek en ei is. Integendeel. Maar wel waar het trouw woont en je elkaar leert kennen. Hosea hebben we niet voor niets gelezen. Het huwelijk is altijd een teken van het verband met God. Niet de vanzelfsprekendheid van de relatie tussen ouder en kind. Dat is een bloedverwantschap, om het zo maar te zeggen. Maar juist een zelfgekozen relatie tussen twee zelfstandige personen in liefde en trouw in eeuwigheid. Het gaat Johannes dus in Johannes 2 om de relatie tussen God en mensen. En daarvan getuigt heel de schrift dat die relatie is verbroken en dat die relatie vraagt om herstel, om herschepping, om opnieuw geboren worden. Een relatie overigens die ook verwijst naar het fundamentele van ons mens zijn. Alleen al vanuit de schepping. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar God beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Voelt u even aan hoezeer verbond en schepping Vergeef de kerkelijke taal, maar luister alstublieft er doorheen. En hoor het als nieuw. Dat verbond en schepping van God uit hetzelfde als het ware zijn. En nauw met elkaar verbonden zijn. Zonder aan hen die zonder partner door het leven gaan tekort te doen. Integendeel. Maar wordt hier duidelijk van ons allemaal gezegd dat wij geschapen zijn tot een hulp die past bij een ander. Man en vrouw schiep hij hen. En in deze setting doet Jezus zijn allesbepalende teken. Alle wondertekenen, zoals het NBV ze terecht ook omschrijft, in het Johannes-evangelie gaan in op de nood van de mens. Honger, ziekte, dood. Maar de allerdiepste blijkt door dat alles heen die van de relatie met God te zijn. Zult honger hebben en God niet kennen. Waar vind je troost en bemoediging? Je zult ziek zijn en God niet kennen. Waar vind je troost en bemoediging? Je zult het bericht van je dood onder ogen moeten zien. Waar vind je troost en bemoediging als je God niet kent? De allerdiepste blijkt dus de relatie met God te zijn. En dus ook de relatie met elkaar in de meest intieme. En dat blijkt hier in dit gebeuren ook heel direct. Want wat is er aan de hand? Het lijkt zo simpel. Er kwam gebrek aan wijn. Wijn is altijd in heel de schrift, Oud en Nieuwe Testament, het beeld van het leven dat goed is en dat Christus, dat God in Christus ons schenkt. En die wijn is op. Kortom, eigenlijk wordt hier al gezegd op deze trouwerij, dat de relatie al verwaterd is. Gun me even de woordspeling. Dat de relatie al verwaterd is voordat hij goed en wel begonnen is. In november ben ik 35 jaar getrouwd. En Hosea 2 vers 19 was onze trouwtekst. En Jan-Hendrik Velema vroeg hoe we eraan kwamen, maar hij deed het wel. En elke 20e november lezen wij Hosea 2 en zing ik voor het eerst als opnieuw weer Psalm 45, want dat zong ik op mijn trouwdag voor het eerst. Ik heb een week lang geoefend. Dat zing je nooit in de kerk. Want je denkt aan je trouwdag terug. Als ik denk aan mijn trouwdag, denk aan Hosea 2, denk aan Psalm 45. Denk ik ook aan het feit dat we geen geld hadden en dat iedereen het maar moest doen met een broodmaaltijd en een warme kroket. Niks mis mee hoor, om zo te trouwen. Je spaart je duizenden euro's. Een begin is goed. Maar we denken er altijd aan, want dat is heel graag, en zijn jullie ook gegund, wat onze familie, onze vrienden heel graag een viergangen diner voorgezet. Ze hebben 25 jaar moeten wachten, maar toen was het wel gezellig. Ja. Maar je denkt er altijd aan terug, aan die kroketten, die broodmaaltijd. En dat je meer had willen geven. Hoe denkt u dat deze bruid en bruidegom uit Johannes 2 gedacht zouden hebben aan een brood, aan een bruiloft? Ze zouden nooit meer de vreugde kunnen kennen van een trouwdag denken. Alleen maar de schande en de schade, die zouden ze kunnen herinneren. De wijn was op. Het feest was gedaan. Iedereen ging chagrijnig naar huis. De wijn was op. Dat is dus de schande en de schade. En meteen wordt Jezus te hulp geroepen. Door zijn moeder. Even opgelet. Door zijn moeder. In Johannes is zeker in het begin geen sprake van Maria heel persoonlijk bij haar naam genoemd. Maar wordt ze juist zijn moeder genoemd, omdat het enkel gaat om het functionele. Maria. Al deze woorden overwegende in haar hart. Vanaf het begin. Vrouw, wat heb ik met u van doen? Ze hebben geen wijn. Bij Jezus moet je zijn. Ze hebben geen wijn. Dat is ook eigenlijk het kernprobleem van ons mens zijn. De vreugde aan ons leven ontbreekt in eerste instantie. En de macht van Jezus om dit kernprobleem op te lossen wordt stilzwijgend voorondersteld. Maria gaat. Zegt heel simpel tegen Jezus, ze hebben geen wijn. En dat suggereert dus, doe er wat aan en jij kunt er wat aan doen. Jezus' reactie lijkt wonderlijk. Wij zouden gewoon zeggen, dat is een botte afwijzing. Zo ga je nog alleen met een ander mens om, laat staan met je moeder. Vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uren is nog niet gekomen. Maria wordt op afstand gezet, op verre afstand. Omdat Jezus niet maar de zoon van mensen is, dat wordt hier in deze spanning ook gelijk duidelijk. Hij is niet maar de zoon van mensen, de zoon van Maria, maar van nu af aan is hij de zoon van God. Vergelijk maar Johannes 1 vers 52. Hier treedt Jezus naar voren en moet zich dus gaan laten duiden als de zoon van God. En dat is steeds het spanningsveld in heel het evangelie van Johannes, dat mensen hem zien als een mensenzoon en niet als de zoon van God, terwijl ze daartoe worden uitgenodigd. Deze mens is de zoon van God. Maria wordt op afstand gezet, niet alleen omdat ze hem benadert als zoon des mensen, maar ze wordt ook op afstand gezet omdat ze niet maar vraagt om een teken, maar juist iets te oppervlakkig een wonder verlangt. En ook Maria daarmee dus voor Jezus wordt als al die andere mensen die door het wonder heen het teken, de betekenis, de diepere betekenis moeten leren zien. Mijn uren is nog niet gekomen. Dat is altijd in de mond van Jezus de verwijzing naar het uur van zijn dood. Waarin zijn bloed wordt tot ware wijn, hij de wijn drinkt tot de rand. Johannes neemt het letterlijk vanuit Psalm 75 over. Niet maar omdat het leuk is, maar omdat de schriften tot vervulling komen. En Johannes is daar bij uitstek gevoelig voor. Het evangelie van Johannes heeft bij uitstek een wat we dat noemen sacramenteel karakter. Daarom is het evangelie van Johannes ook zo geliefd in de Rooms-Katholieke traditie. Maria wordt op haar plaats gezet. Ook zij moet gehoorzamen, ook zij moet verwachten, ook zij moet geloven. Dat wil ze ook doen. Ze is niet voor niets moeder, die niet vergeet het leven dat ze in zich droeg. Die overwoog en overdacht. En na de afwijzing van Jezus gaat ze terug naar die knecht en zegt ze, wat hij ook zegt, maakt niet uit wat hij zegt, wat hij ook zegt, dat moet je doen. Geloof, dat is eigenlijk dus geloof in hem. Dat is ook voor ons heel toepasselijk. Doe nou gewoon eens wat Jezus zegt. Niet met vijf en zessen komen. Doe nou gewoon eens wat hij zegt. Dat is een hele wezenlijke opdracht. Ook in het evangelie te lezen, toen en ook nu voor ons. Ze zegt het tot de bediende. In het Grieks de diakenen, vergeef het even. Maar diakenen zijn in alle praktische uitvoering de ooggetuigen van een heel praktisch evangelie. Wat hij ook zegt, doe dat. Soms krijgen wij ook van die dingen te horen. Om te doen. Zou u het doen? Als je opdracht kreeg om 6 vaten te vullen met water? Nog los van dat je weet waarvoor ze gebruikt worden? Wij zouden vragen waarom. En stel je voor dat Jezus het antwoord zou geven. Nou, ik wil van die water wil ik wijn maken. Ja, het APZ, weet u dat te vinden? Zouden zonder enig twijfel tegen Jezus zeggen. 6 stenen vaten. Volgens het reinigingsgebruik van de Joden stond die erop gesteld. Eerst handen wassen. Voor die aan tafel gaat. Je voeten. Jezelf reinigen voor die aan het feest gaat. elk van die vaten had een inhoud van 2 à 3 metreten. Met andere woorden, zo al die 6 watervaten bij elkaar, iets van 600 tot 700 liter bij elkaar. Blijkbaar hebben mensen zich zo hard gereinigd dat hier al die vaten leeg zijn. Het water dus, met andere woorden, van de reiniging is op. En toch voldoet het niet, want de wijn is ook op. Even nog, weer even, gewoon om duidelijk te onderstrepen dat het niet zomaar een verhaal is, Johannes 2. Als Johannes het echt heeft over 2 à 3 metreten, is dat weer een item ook voor ons, dat Johannes aandacht heeft voor het detail. En dat hij hier heel nauwkeurig aandacht heeft voor de overvloed die er is. 600 tot 700 liter water, die wijn gaat worden. En zoals gezegd, ook uitkomend in het benoemen van tot de rand gevuld. Psalm 75, zoals gezegd, hebben we niet voor niets gezongen. Het Oude Testament wordt herkend. Lege vaten, vullen met water, en het water wordt wijn. Dat is altijd teken van herschepping, van wedergeboorte, van uit God geboren zijn. En de dienstknechten moeten het brengen naar de leider van het feest. Die wist niet waar het vandaan kwam. Hij had enkel aandacht voor de wijn. De bediende wist het wel. Zo zegt Johannes er nadrukkelijk bij. De bedienden wisten het. Dus zij dachten aan Jezus. Zij waren ooggetuigen van de kracht die Jezus had en in het geweer bracht. Zij waren er ooggetuigen van dat Jezus daar waar het feest van het leven verwaterde, dat hij het leven weer tot een feest maakte. Zij waren er ooggetuigen van en oorgetuigen dat de leider, ze hoorden de leider van het feest zeggen, waarom gij de beste wijn tot het laatst bewaart? Betere wijn is er niet te vinden dan die Jezus geeft. En eigenlijk waren ze er ooggetuigen van en oorgetuigen, heel simpel. Van de bruiloft die gedoemd was te mislukken en die toch doorging. En als je het dan hebt met Johannes over de heerlijkheid die Jezus kenbaar maakt en zichtbaar maakt, dan is dat Jezus' heerlijkheid. Dat hij het, de relatie die verbroken is, ook tussen twee mensen, die dreigt te verbreken, dat hij die bruiloft tot doorgang laat vinden. Dat de relatie tussen twee mensen die al zo lang met elkaar samen zijn, en van wie je soms na zoveel jaar toch iemand hoort zeggen, eigenlijk ben ik na al die tientallen jaren nooit gelukkig geweest. En snijd je door je ziel. Toch is Jezus diegene die waar het leven tussen God en mensen zo verbroken lijkt te zijn. Dat Jezus komt en die bruiloft toch doorgang vindt. Het leven toch een feest doet zijn. Dat is Jezus' heerlijkheid. En dat is wat Jezus hier in dit eerste teken heel erg in principe en ten volle laat blijken. Waartoe bent u gekomen? Ik ben gekomen om de bruiloft die kapot was, het huwelijk dat gescheiden is geraakt, om dat te herstellen. Ik ben gekomen om verzoening te brengen tussen God en mensen. Daartoe ben ik gekomen. En als mensen met God verzoend zijn, dan kunnen mensen zich ook met elkaar verzoenen door alles heen. En is het leven weer in ere hersteld. Zoals God het bedoeld had. Die 7e dag. Het was goed. Zeer goed. Daarvoor is Jezus gekomen. En dat teken laat hij zien in dat wonder te Kana. En zijn discipelen geloofden hem. Bent u ook een leerling van Jezus Christus? Gelooft u ook dat Jezus daarvoor gekomen is? Gelooft u ook dat God zo zich in Jezus Christus zichzelf wil verzoenen met u, met jou, met mij? Gelooft u? Geloof jij? Dat je zo als het leven wat verwaterd lijkt, als je er moeite voor doet, als de water tot wijn wordt, dat het leven weer een vreugde wordt. Geloof je dat? Het is helder. Zijn moeder en broers en discipelen, die volgden Jezus. Want de weg die Jezus gaat, is de weg van het leven. En zijn weg is alles bepalend. Ook voor u, voor jou en mij. Amen. God dank en bidden. Heer onze God, u danken wij. U danken wij dat u ons hier in dit uur bij elkaar hebt gebracht. Dat we uw lof mogen zingen. Dat we uw woorden mogen lezen. En met elkaar erover na mogen denken. Dat het ons ook ontrukt aan gemakkelijk denken. Dat het ons juist ook heel wezenlijk doet nadenken over de woorden die we lezen. Dat het alleen maar is en zo dichtbij brengt u het, dat u gekomen bent om de relatie tussen man en vrouw te herstellen. Wat zouden wij zijn als wij geen voorbeeld hadden aan de relatie tussen u en ons? Als we uw trouw, uw liefde, uw genade, uw incasseringsvermogen, uw heiligheid, uw flexibiliteit niet als voorbeeld hadden, om zo ook in onze eigen relatie met elkaar en in het huwelijk en in het gezin en in vriendschappen en in de omgang met onze naasten, met onze hulp die bij ons past, onze medemens, daarin te leren om te gaan zoals u met ons omgaat. Wij die vanuit Hosea de naam hadden gekregen dat u zich niet over ons zou ontfermen. Dat wij niet uw volk zouden zijn. Dat u toch zegt, maar mijn toorn komt ten einde en die is ten einde gekomen in Jezus Christus. Hij doet het leven weer tot een feest, hij maakt het weer tot een bruiloft, huwt weer aan elkaar. Mens en medemens, wij en u. O God, wat is dan het leven kostbaar? Te kostbaar om een speeltje te zijn. Te kostbaar om maar Gods water over Gods akker te laten lopen, zoals wij dat dan zeggen, terwijl we het omgekeerde bedoelen. Want ging uw water maar over onze akker. Dorsten we maar, ook in ons huwelijk, waar we elkaar soms zoveel onrecht doen, niet tot haar of zijn recht laten komen, tegenover elkaar te staan en te zeggen, maar jij hebt mij trouw en liefde beloofd in Jezus' naam. En ik heb jouw liefde en trouw beloofd in Jezus' naam. En wat maken wij er samen van? Hoeveel dieper gaat dan uw relatie met ons? Heer, we weten dat. Waar u in het hart van mensen vrede sticht, dan wordt een mens vrede stichten met andere mensen. U bent gekomen om vrede te stichten. En uw eerste teken, alles bepalend, we bidden van u dat wij het mogen verstaan. Wij dat mogen leven. Wij van u niet alleen maar maken, maar kijk, Jezus machtig, die kan alles. Want dan zou het kunnen zijn dat u ook tot ons zegt, mens, wat heb ik van je nodig? Dat u echt van ons vraagt, dat u meer bent dan een wonderdoener, dat u onze zaligmaker bent. Tussen God en mens. Heer, zo bidden voor alle mensen die op zoek zijn naar vreugde in hun bestaan. Bidden wij dat ze op de een of andere manier uitgenodigd worden op het feest. Zoals Jezus en zijn discipelen uitgenodigd werden. En Maria en zijn broers. Dat wij ook mensen mogen uitnodigen tot de bruiloftmaal van het Lam. Ook hier in dit huis. Deze boerderij als het ware. Dat ook mensen uit mogen nodigen. Tot u. Bidden wij voor mensen een relatie met u. Dat die relatie niet verwatert. Maar op toonhoogte blijft. Bidden wij voor mensen die het moeilijk hebben gekregen in hun eigen relatie. Dat ze zich ziende op Jezus bekeren mogen. Tot Jezus mogen keren en zo tot elkaar. Bidden wij voor kinderen die soms het huwelijk van gelovige ouders een farce zien worden. Dat zij hun geloof niet verliezen. Maar dat u daar bovenuit gaat. Bidden wij u voor mensen die op zoek zijn naar een mens om het leven mee te delen. Een hulp die bij hen past. bij hun hulpbehoevendheid. Bidden wij voor mensen die die hulp nog steeds niet gevonden hebben. Dat ze niet het gevoel hebben dat ze door anderen voor minder aangezien worden. Want dat is niet waar. U roept ons allereerst op om een hulp te zijn voor onze naasten. Maar geef dat er dan zoveel vriendschap is, ook in het geloof, dat er liefde en vertrouwen is voor elkaar. We hebben ook dat ene woord gehoord. Dat woord van het geloof van Maria. Wat hij ook zegt, doet dat. En als we denken aan de omgang met onze naasten, Heer, dan schamen we ons vaak. Omdat we niet of te weinig doen wat u zegt. Als we zouden doen wat u zegt, dan zouden weinig mensen alleen zijn. Verlaten. Dan zouden meer liefde, vertrouwen, genegenheid, samen zijn. En zo brengen we u de dank. Door u dat te beleiden. En door u te vragen. Wilt u zo met uw geest in en door ons werken. Dat het werk door u begonnen. Het leven een feest. Ook door ons heen mag werken. Wilt u zo onze dank en ons gebed horen. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Gemeente heeft gelegd om u gaven te geven, geeft u met een mild hart. Daarna beleid ons geloof, allereerst door het zingen van Psalm 68, het 11e vers. Dan beleid ons geloof en beamen dat met het 12e vers. het de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden met ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Deze week weer in, in de omstandigheden waar God in het stelt, waar gesteld wordt. Maar weet u dan, dragen van de naam van onze Heer en Heiland. Ook dragen dus van zijn zegen die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. Die zegent u en hij behoedt jou. Die doet zijn aangezicht over u lichten en is hij genadig. Die verheft zijn aangezicht over u en hij geeft je alle vrede die ons alle verstand te boven gaat. Amen.